Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen de lofzang van Simeon, het eerste en het tweede vers. Zo laat gij hier uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn beden. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van s hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Het is de lofzang van Simeon, het eerste en het tweede vers. We luisteren nu verder naar het Kerstevangelie, het Lucas 2, vanaf vers 21 tot 38. Lucas 2, van 21 tot 38.
En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes brachten ze hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door den Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heren zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen, en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel uit een stam van Aser. Deze was tot groot en ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren geleefd had, van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, terwijlke niet week uit een tempel, met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Laten wij samen de Heer om zijn zegen bidden. Heere, ook aan de middag van deze feestdag hebben we ons opgemaakt om naar uw huis te gaan. De plaats des gebeds, waar gij uw volk wil ontmoeten, waar gij uw gemeente wil toespreken, en waar gij ook luisteren wil naar de stem van het gebed. Daarom naderen wij voor uw heilige aangezicht, om u te erkennen, als die God die ons draagt en spaart, die niet met ons doet naar onze zonde, die ons niet verworpen heeft van voor uw aangezicht, maar ons vergadert onder het geklank van uw dierbaar evangelie, waar uw stem tot ons komt, waar uw boodschap gebracht wordt. Zondaar, hoor mijn stem, bekeer u en leef. Heren, wat zijn we ongelukkig, als die stem nog nooit in ons hart gehoord is. Als we nog voortleven, hopende op een goede afloop, maar we weten niet eens waardoor we die goede afloop alleen maar kunnen verwachten. We hebben u niet echt lief. We hopen niet op uw goddelijke ontferming. Onze godsdienst van nature is wat eigen wijsheid. Is een weg vinden die goed is in onze ogen. En u zijt u zo nederbuigend goed, om op het kerstfeest ons te leren, dat er een weg van u is naar ons. Dat gij de hemelen geopend hebt, dat gij uw evangelie hebt doen indalen in een donkere wereld, in zondaarsharten en vijanden met u verzoend. We hebben in het morgen uur mogen horen, hoe dat gij in die donkere stal uw zoon neergelegd hebt, opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, ge doet het nog. Ge komt in de duisternis, daar waar geen plaats is voor u, waar geen gedachte is aan u, waar geen liefde is tot u. Daar komt u met de boodschap van uw dierbare evangelie, aangewakkerd door de wind van uw heilige geest, dierbaar te maken die we van nature niet dierbaar is, die we niet kennen en niet vrezen en niet dienen. En daar gebruikt u toch uw heilig evangelie. Laat ons vanmiddag eens voor uw arm zijn, zonder hem te kennen. Laat het in ons leven eens waar worden, Heer. Zonder God in de wereld, geen hoop hebbende. Voortlevende op onze eigen gedachten, al zijn het dan ook vrome gedachten. Al zijn het gedachten waarmee we medelijden kweken met onszelf. Maar geen achting voor u, geen heerlijkheid voor u, geen zaligheid in u. En dan ook nooit geen verwondering over u. Heere, ge zijt een almachtig God. Laat ons niet verloren gaan. Laat ons niet liggen in de val waarin we onszelf geworpen hebben. Ontferm, ontferm u over ons. Geef ook onze kinderen uw genade, Heer. Dat ze naar uw stem zouden roeren. Dat ze hun hart voor u zouden blootleggen. En als kinderen tot u zouden komen om uw onderwijs te mogen vernemen. Ge hebt er nog nooit een teruggezonden die tot u de toevlucht nam. Mogen we zo'n goede uren hebben in uw huis op deze tweede dienst op het kerstfeest. Laat uw genade ons hart verlichten, de hardheid verbreken, de boosheid daaruit wegnemen en uw wonderlijke liefde ons schenken. Heere, dan zullen we in het stof voor uw nijden buigen. Dan zullen we in aanbidding zeggen, en waarom was het op mij gemunt? Daar de zoveel gaan verloren, die ge geen ontferming gunt. Die voortholen op de weg van het verderf. Ge verzamelt ons nog onder de beademing van uw heilige geest. Doe ons dan uw stem horen. Heere, gedenk ook aan alle die ziek zijn. Waar ze ook mogen verkeren. Ge weet wat ze behoeven, in zonderheid die in het ziekenhuis liggen. Trouwe God, ontferm u zich over hen. En laat ze weten dat ze niet alleen zijn, ook op deze kerstdag. Laat hun oog verlicht worden om het lam te zien dat geslacht is. Voor de zonde der wereld. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Geef ook uw dienaar vanmiddag de hulp van uw heilige geest. Opdat u met blijdschap en met vreugde gewagen mocht van de verlossing die is aangebracht. Opdat ze komen zouden door het goddelijk licht geleid. Om in deze lichtglans zichzelf te kennen. Als onwaardig. Als nietige arm en verloren zondaar. Wiens enige hoop het is. Het lam God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Heere, dit smeken we van u. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de lofzang van Zacharias het vierde en het vijfde vers. Dus wordt des Heere volk geleid door het licht, dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis, die nooit in schoner glans verscheen dan nu, door Gods barmhartigheid, die met ons lot bewogen, om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een starre Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in schouw des doods bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. De lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Geliefde, het woord van God dat we u heden willen prediken vindt u in Lucas 2, de versen 28, 29 en 30. Lucas 2 van vers 28 tot en met 30. Zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Simeon en het kinderke Jezus, daarvan spreekt onze tekst. Het kerstverhaal gaat verder. In de donkere wereld van de geboorte van Christus, waar slechts Jozef en Maria tegenwoordig was bij de geboorte van de Zoon Gods, komt actie. Nee, niet zo dat in enkele weken of enkele maanden de wereld overwonnen is, maar toch wel zo dat het evangelie zijn voortgang heeft. Niet door massabetogingen, we weten uit het verleden, er zijn er in Nederland ook geweest, daar blijft over het algemeen maar bitter weinig van over. Als er 10, 20, 50.000 in het stadion bijeenkomen om naar de boodschap der verlossing te horen, dan worden op de avond de zielen geteld die hun handen opgestoken hebben en zeggen: ik voor je. 3 maanden later zijn er van die hele massa nog een handje verloofd. Er zijn er die hebben onderzoek daarnaar ingesteld. Ik zeg dat niet zomaar uit mijn hoofd. En nog een hoop maanden later, dan vindt men hier en daar nog één waar je van zegt: ja, ja, die boodschap heeft doel geraakt. Daar is een verslagen hart. Daar is er een die bewust geworden is zonder God in de wereld te leven. Dan zeggen we misschien: ach, het is maar een magere oogst. Als er toch zo'n wonder gebeurt, zoals toen in Bethlehem, het wonder van alle eeuwen, wat zich nooit meer herhaald is. Wat is dan de uitkomst schijnbaar gering? Een paar herders, een paar wijzen uit het oosten, en hier een Simeon, uit die hele massa die opkwam om God te dienen. En een Anna die zich voor hem nederbaar. Ja, geliefde, toch is die arbeid van Christus niet te vergeefs. Toch zal die steen zonder handen afvallen. Een steen worden die alle beelden, alle godsdiensten omwerpt. En die over de ganse wereld ze zal toebrengen. Die dit evangelie van harte zullen geloven. Die tot de ontdekking komen dat ze tot nu toe valse godsdiensten gediend hebben. Het rijk van God zal volgen. Dan zal er schare zijn die eeuwig zal zingen van Gods goede diening. En het zal een grote schare zijn. Laten we zo ook vanmiddag ons hart aanspreken. Of we ook behoren tot degene in wier leven het ernst geworden is. Die niet alleen verlegen zijn om wat enthousiasme. Die niet alleen verlegen zijn om een fijne dag met elkaar te vieren. Maar die diep in hun hart om een verlosser verlegen zijn. Die tot de ontdekking gekomen zijn. Dat deze verlossing waar Jozef en Maria, waar de herders deel aan hadden, hun deel niet is. Ik heb vanmorgen gezegd. Dan wordt dat kerstfeest een feest
wat zomaar stil ergens in de diepte gevoel gevierd wordt. Niet al te uitluchtig, niet al te luidruchtig, maar daar zo alleen met God. Ik heb gezegd, ergens in een kamer of op het veld, ergens alleen. Want daar gaat het. Dat we in dat persoonlijke contact met die heiland komen. Met het woord der verlossing, met het evangelie van Gods genade. Dat evangelie, dat is een heerlijk evangelie. Maar het is ook een pijnlijk evangelie. Het is ook het evangelie dat ons diep op de grond brengt. Heere, wie ben ik? Wie ben ik geweest voor u? Ik ben het niet waardig. En ik heb het me niet waardig gemaakt. En ik ben het niet verdiend. Heere, waarom voor mij? Waarom voor mij? Als het evangelie werkelijk post vat in ons hart, dan buigen we ons neder aan de voeten des Heeren. Dan worden we klein en nietig en nederig. En dan wordt ons leven vervuld. Dan hebben we Christus er niet bij gekregen. Maar dan hebben we hem, zijn zaligheid, zijn genade gekregen. Als het alles beheerst, dan zegt Johannes, als hij was, dan kan ik maar minder worden. En naar de mate hij was, en dat moet u niet omdraaien, hoor. Want het is onze wettische natuur eigen om eerst minder te worden. Dan proberen we dat met al onze krachten, maar het lukt nooit. Johannes zegt, hij moet wassen. En als hij gestalte in ons leven krijgt, als we in hem de zaligmaker gaan zien, als we zonder hem niet meer kunnen leven, en hongeren gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, dorsten naar die levende God, dan gaat hij wassen. Maar naar de mate hij was, worden wij ook minder. En gaan we het ervaren. Ik ben niets. God is ook in mijn leven gevonden. Terwijl ik niets was. Niets kon toebrengen. Alles, het licht, het leven, de zaligheid, de gerechtigheid, de hoop, het geloof. Het komt alles van dat kindertje. Van dat geboren kindertje. Er was in die dagen dat Jezus geboren werd, een man. We weten niet veel van hem. Hij was geen priester. Hij was geen groot man die verder ook in de Bijbel genoemd wordt. Het was een mens daar. Een mens. U kunt maar invullen. Ik weet niet wat hij was. Staat er niet. Een mens, dat staat er wel. Er was een mens en hij was de Jeruzalem. En zijn naam weten, hij was Simeon. En het schoonste wat van een mens in de Bijbel geschreven kan worden, dat staat van hem geschreven. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezend. En nu laat u misschien het hoofd hangen en zegt, ja, daar heb je het nou. Hij was rechtvaardig en Godvrezend. Nou, die maat kan ik niet halen. Wat betekent dat eigenlijk? Als er in de Bijbel staat dat er een zondare mens, zoals u en ik, rechtvaardig voor God was. Vat dat woord niet verkeerd. Dat betekent niet rechtvaardig in de zin van zondeloos. Een mens die volkomen God dient. In woorden, in werken. Dag en nacht. Nee. Als dat waar was, dan zou dat de enigste mens op de wereld zijn die geen zonder was. Als er gesproken wordt van een mens die rechtvaardig is voor God, dan betekent dat hetzelfde als dat wij zeggen, het was een mens die geloofde. Hij geloofde in God en zijn geloof wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is nog zo. Rechtvaardigen, dat zijn goddelozen in zichzelf. Dat zijn mensen die geen aanknopingspunt hebben. Nergens. Die vreemd zijn, alleen zijn, verloren zijn, leven in hun zonde en in hun schuld. Maar God heeft het gouden koord van zijn genade nedergelaten in het hart van de goddelozen. Want immers, goddelozen worden met genade, met rechtvaardigheid begiftigd. Goddelozen worden gezalig gered. God neemt mijn zonde voor zijn rekening. En God geeft mij hetgeen ik niet heb. Dat is zijn genade. En dan kan je in je leven een grote zondaar geweest zijn. Dan kan je allerlei kwaad gedaan hebben, zoals een uniek voorbeeld, die moordenaar aan het kruis tot aan het einde toe je leven gezondigd hebben. Maar dan op laatste nippertje werd deze goddeloze een rechtvaardig. En hoe worden we rechtvaardig? Door ons zo goed mogelijk op te knappen. Door keurig netjes in het lijntje te lopen. Door alles toe te stemmen wat in de Bijbel geschreven staat. Ach nee, dat deden de fariseeën en de schriftgeleerden ook. En ze wisten precies vertellen waar Jezus geboren werd. Ze wisten het plekje aan te wijzen. Ze konden anderen nog tot een wegwijzer zijn. Ze zeiden, daar moeten jullie zijn. Want daar wordt de Messias geboren. Maar zelf gingen ze niet mee. Waarom niet? Ze hadden genoeg aan hun eigen denken. Ze wisten het precies hoe ze in de hemel moesten komen. Ze hadden hun eigen godsdienst uitgevoerd. En ze beriepen zich op de Bijbel hoor. Van letter tot komma, van titel tot jota beriepen ze zich op de Bijbel. Ze konden elke tekst uit hun hoofd aanwijzen en opzoeken waar hij stond. Maar voor één ding was er in hun leven geen plaats. Voor verlossing. Voor de verlosser. Oh, wat is een mens toch ellendig hoogmoedig. Als hij een godsdienst heeft zonder Jezus. Een godsdienst zonder een verlosser. Dan weet hij het zelf, dan heeft hij het zelf, dan kan hij het zelf. Dan kan hij zelfs God oprechte kinderen in de hoek slaan. Met al zijn wetenschap en al zijn kennis. Maar één ding heeft hij niet. Hij heeft niet lief. Want liefde, dat is niet na te maken. Hij heeft God niet lief. Hij onderhoudt stiptelijk op zijn wijze de geboden des Heers. Maar één ding doet hij niet. Hongeren en dorsten. Naar de gerechtigheid. Maar hier was een rechtvaardig man. God heeft hem zelf van een goddeloze en rechtvaardige gemaakt. Zijn ongerechtigheden hem niet toegerekend. Maar hem een nieuw leven gegeven. En hij was Godvrezend. Dat is het ware kenmerk van een rechtvaardige. Een rechtvaardige die door God gerechtvaardigd is. Die door God van een goddeloze, een zalige, een gerechtigde en rechtvaardige gemaakt is. Die is Godvrezend. En als je niet Godvrezend bent, dan ben je niet gerechtvaardigd. Dan ben je geen gerechtvaardige. Geen rechtvaardige. En met dat woord gerechtvaardigde bedoel ik niet een christen die, laat ik het zo maar zeggen, in het volle bezit van de zaak gesteld is. En die met Paulus kan zeggen, ik weet. En ik ben verzekerd, nee, met een rechtvaardige is elkeen die van de dood in het leven is overgegaan. Die door God uit de massa der mensen is uitgekozen, uitgetrokken. Met de koorden van de goddelijke liefde is uitgetrokken en aan Gods kant gekomen is. Zo'n mens is van stonden aan een rechtvaardige geworden. Al veroordeelt hij 1000 keer zichzelf. En dan moet hij 1000 keer zeggen, Heere, treed niet in het gerecht met mij, want ik kan niet voor uw aangezicht bestaan, geen ogenblik, geen dag. Is hij toch voor God de rechtvaardige, want God ziet hem aan. Of in zichzelf, of in Christus, een tussenweg is het. We zijn of dood, of we zijn leeg. We zijn een wereldling, of we zijn een christen in de ware zin van het woord. Eén van twee. Rechtvaardig en Godvrezend. En u kunt geen rechtvaardige zijn als u niet een godvrezende bent. En dat woord godvrezend, dat heeft niet in de eerste plaats te maken met bang zijn, met angst. Maar godvrezend, dat wil in de eerste plaats zeggen een kinderlijk ontzag voor God. Een diepe eerbied voor God. God is op de eerste plaats in uw leven gekomen. Het eerste gebed van een zondaar is, Heere, wat moet ik doen? Om zalig te worden. Heere, wees mij toch uw wegen die gij wilt dat ik zal gaan. Tot dezelfde maak genegen mij en doe mij die verstaan. Dat is een godvrezende. En die godvrezende die had een verwachting. Hij verwachtte de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem.
Had die man dan helemaal geen deel aan de vertroosting? Ja, er is geen kind van God op de aarde of ze hebben enige vertroosting van God ontvangen. Maar hij verwachtte de vertroosting, de bron der vertroosting, de oorzaak der vertroosting. En dat is ook weer een kenmerk van een echt kind van God. Hij kan gelukkig zijn met ogenblikken dat hij het met God eens mag zijn. Dat God hem troost met de boodschap van het evangelie. Als hij in zijn diepe ellende zich neerbuigt voor God en zegt, oh God, kan ik nog gered worden? Is er voor mij ook nog een weg ter ontkoming, Heere? Kan ik nog zalig worden? En God openbaart hem in dat evangelie dat hij een weg ontsloten heeft in de Zoon van zijn liefde. Dat hij barmhartig en genadig is over verloren. Dan krijgt ons hart hoop op God. Hoop op God. Al moeten we dan van onszelf zeggen, nee hoor, ik ben geen gered. Ik ben geen gerechtvaardigd. Maar dan mag ik toch zeggen, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot uw God. Wel nu, dat zijn degenen die in Gods oog rechtvaardig zijn. En dat zijn degenen die het beginsel van de heiligmaking gaan beoefenen. Dat is onlosmakelijk hieraan verbonden. Hieraan kunt u weten of dat uw verlangen naar God, uw hopen op God, uw geloof in God, hoe zwak dan ook, waar is. Dan zijt ge aller zonde van harte vijand over de alle zonde. Niet dat je geen zonde meer doet, maar de zonden zijn nog tegen onze wil in ons overgebleven. Daar hebben we het kenmerk van het begin van Gods genade in het leven van de mens. En deze man, staat er, de Heilige Geest was op hem. Bij hem was Pinksteren voor het kerstfeest gekomen. Het is ook een bijzonder geval in de Bijbel. De Heilige Geest was op hem. De Heer heeft hem een voorsmaakje gegeven van de tijd van het Nieuwe Testament. De Heilige Geest was ook onder het Oude Testament de werkmeester van het geloof. Maar ik heb het onlangs nog gezegd, de Heilige Geest woonde in de hemel. En hij gaf zijn stralen op de aarde, hier en daar, in het hart van verlorenen, die tot redding geroepen werd. Maar hij was nog niet. Als de uitgestorte Heilige Geest, de derde persoon in het goddelijk wezen. Waarvan deze Simeon staat er, dat de Heilige Geest op hem was. God had hem een voorproefje gegeven van het Nieuwe Testament. Er was ook in zijn hart zo'n sterk verlangen. Of hij oud was als jong, menigmaal, dan spreken we over de oude Simeon. In de Bijbel staat het niet dat hij oud was, ik heb het tenminste nog nooit ergens kunnen vinden. Maar goed, laten we het maar aannemen. Het is ook niet zo erg of dat hij nou 30 of 40 of 50 of misschien wel 80 jaar was. Het feit dat hij straks met de oude Anna samen Jezus verheerlijkte, laat ons denken dat hij tot de slacht van de oude behoorde. Wel nu, laat het zo zijn. In ieder geval, wat wel van hem in de Bijbel staat, dat is dit, dat die geest op hem was. En wij die leven onder het Nieuwe Testament, voor ons is het ook nodig dat die geest in ons komt. Zonder die geest, dan zijn we dood. Dan hebben we niet de rechte kennis van onszelf. En we hebben niet de rechte kennis, de waarde van de Heer Jezus Christus. Maar als die geest in ons leven komt, die delgt daaruit, dat is de geest der uitbranding. Die delgt al die dwaze gedachten die we van nature in ons leven hebben. Al die eigen gerechtige gedachten, die drijft die uit ons leven uit. En die komt in ons leven de kennis van de verlosser. De verlosser brengt. Jezus heeft gezegd, die geest die zal het uit het mijne nemen. En die zal het u verkondigen. Hij is de werkmeester van het geloof. En omdat de Heilige Geest in hem was, heeft hij zo verlangd om zijn verlosser te zien. Dat is immer het werk van de Heilige Geest. Dan verlangen we naar de verlosser. Niet alleen naar onze zaligheid. Niet alleen naar de vergeving van onze zonden, maar dan willen we de weldoener leren kennen. Het is groot als we de zegeningen van de weldoener mogen ontvangen. Maar dan willen we toch wel eens een keer zien uit wiens hand dat goed komt. Is het niet zo? Als u een kind van God bent, dan zult u dat weten. Dan zal er ook in uw leven een heimwee komen. Als je de goedheid en de genade van God ontvangen hebt tegenover al uw schuld en al uw goddeloosheid en al uw zon.
dan zal er een honger en een dorst in uw leven komen. Dat die zaligmaker der wereld zich ook aan uw hart zal openbaren. Dat ge het moogt weten uit wiens hand ge dit alles ontvangen hebt. En dat is nu het werk van de Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door die Heilige Geest. Dat hij de dood niet zien zou eer dat hij de Christus des Heren zou zien. Daarin was hij ook een uitzondering. Er zijn maar weinige mensen op aarde geweest die wisten dat ze onsterfelijk waren voor een bepaalde tijd. Hiskia was ook zo'n man. De Heere had hem op zijn smeekgebed 15 jaren bij zijn leven gedaan. In die 15 jaren kon hij niet sterven, maar het zijn wel de uitzonderingen. Nou, hier was ook zo'n man. De Heere had tegen hem gezegd, Simeon, je zal in je leven Christus nog aanschouwen. Je zal de Zoon van God nog zien. Die belofte had God hem gegeven. En als God ons een belofte geeft, dan is dat niet zomaar een zwervend woord, wat op de een of andere ogenblik zo in ons leven komt. Er zijn wel eens meer mensen die hebben een belofte hier en een belofte daar gehad. Wij mensen kunnen dat nooit beoordelen voor een ander. Maar degene die zegt ik heb een belofte gehad, die moet zich toetsen aan het woord van God. Want als we van God een belofte krijgen, als we in onze ellende tot God gevloden komen, en de Bijbel gaat voor ons op, en de Heere die geeft ons een belofte uit dat woord van God, dan is dat een belofte die iets doet in ons leven. We blijven onder die belofte niet hetzelfde. Het is ook niet zo dat we zeggen, nou dank je Heere, dat heb ik dan voortaan en we doen het in onze zak. En we kunnen het bij tij en ontijd eruit halen en zeggen, kijk eens, ik heb een belofte van gekregen. Nee, als God ons een belofte geeft en daaraan kunt u weten of dat het van God is, dan maakt zo'n belofte ons altijd werk. Belofte is niet een stukje goud wat je in je zak kan bergen. Maar belofte is een levende inspraak van God in je ziel die je werkzaam maakt. En die belofte heeft altijd betrekking op twee dingen. Twee dingen, daar moet je goed op letten. Die belofte heeft altijd betrekking op schuld en verlossing. Op schuld en verlossing. Op verhoging uit de ellende. Op redding uit de nood en uit de dood. En zo heeft Simeon ook in zijn leven belofte van de Heere gehad. Hij zou de Christus des Heren zien, eer dat hij zou sterven. En als die belofte aan hem gegeven is, dan heeft die belofte hem ook werkzaam gemaakt. Daarna zag hij aan. Hij hongerde en dorste naar de komst van de Messias. Daardoor ging hij ook, waarschijnlijk, misschien net als de oude Anna, dagelijks naar de tempel. En hij ging met verwachting naar de tempel. Want dat is ook een kenmerk van het ontvangen van Gods belofte. Als God de mens een belofte geeft dat hij hem redden zal, dat hij hem helpen zal, dat hij hem genadig zal zijn, dan maakt die belofte een mens ook werkzaam. Hij wordt werkzaam met smekingen en met gebeden. Met uitzien des geloofs, met toegang tot Gods genade troon. Hij maakt hem werkzaam met de belofte. Dat heeft Simeon ook gedaan. Hij ging naar die tempel kijken. Want dat was toch de plaats waar God als een volk verscheen. Hij was een kind van het Oude Testament. Waar zou nu de Messias anders geboren worden dan in de tempel? Dat was toch Gods heiligdom. Dat was toch de plaats waar God van gezegd heeft, daar woont God zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in dat eeuwigheid. Daarna ging hij. Hij kon ook niet anders als kind van het Oude Testament. Want daar waren onder de symbolen van ark en tempel en priester, of de ark was er in zijn dagen al niet meer, het was de steen der grondlegging. Maar daar werden in ieder geval de offers gebracht. De brandoffers en de zondoffers en de lofoffers en de dankoffers. Daar waren de priesters, de dienaars des Heren. Daar woont God zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Geliefden, zijn we vanmiddag ook zo naar Gods huis gekomen. Hebben we ook zo'n onvergankelijke hoop in ons hart. Zeggen we ook met onze hele ziel, Heren, het is voor mij geen kerstfeest. Als ik niet weten mag, hij is ook mijn zaligmaker. Want hij is de zaligmaker der wereld. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Daar kunt u vast en zeker van op aan. Maar niet de hele wereld profiteert. Profiteert van zijn zaligheid. Waarom niet? Omdat de wereld in het ongeloof ligt. Omdat de mens van nature, hoe heerlijk die zaligmaker zich ook openbaart in deze wereld, geen behoefte heeft aan die zaligmaker, tenzij het licht in zijn leven geschenen is. En hij gaat zien dat hij zonder Jezus de ongelukkigste is van alle mensen. Voor anderen heeft Christus, heeft het kerstfeest ook geen ware betekenis. Dan blussen we straks onze lampjes uit en we hebben onze koek opgegeten. We zeggen ze zo, we hebben het gehad. Maar er is ook een volk die kan daarbij niet van leven. Hoort u daar ook bij? Die zegt, mijn ziel vol angst en zorg was sterker op de Heer. Dat ik nog eens kerstfeest, dat ik hem kende hier. Dat hij de mijne was en ik de zijne. Spreek tot uw knecht hier, uw dienstknecht. Die hoort, dat zijn ze. Zo was Simeon. Hij kwam door de geest daar in de tempel. Want daar verwachtte hij de Heere Jezus Christus. En als de ouders van Jezus dus, Jozef en Maria, het kindelijke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Die gewoonte der wet was dat ze op de 40ste dag naar het huis van God gingen. Met een brandoffer en met een dankoffer. Met een duifje en met een lammetje. En als ze te arm waren om een lammetje te kopen, dan mochten ze het met twee duifjes doen. Wel nu, Jozef en Maria, ze gaan met Jezus naar de tempel. Om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Opdat hij gelost zou worden. Dat was een oud bevel van de Heere. Als u nog even met uw gedachten de geschiedenis teruggaat, dan weet u dat de Heere alle eerstgeborenen aangesteld heeft, nadat hij uit Egypte geleid heeft, alle eerstgeborenen van Israël aangesteld heeft om in zijn dienst te dienen. Maar daar aan de Sinaï heeft het volk het verdorven. En toen heeft de stam van Levi gerechtigheid geoefend onder degene die daarom dat gouden kalf van het dansen waren. En toen heeft God gezegd, voortaan dan zal de stam van Levi, de Levieten, die zullen mij dienen. En nu moesten allereerst geborenen van die andere stammen, die de Heere niet in zijn heiligdom konden en mochten dienen, die moesten gelost worden. En dat gebeurde nu ook met Jezus, want hij is immers, dat weet u, hij is niet van de stam van Levi. Maar hij is uit de stam van Juda geboren, de koningsstam. En daarom moest ook hij gelost worden. Wat een ontzaglijke vernedering. Wat een ontzaglijke vernedering. Hij moest gelost worden alsof hij een zondaar was. Daar moest een offer voor hem gebracht worden. Alsof hij de dood verdiend had. En er een ander in zijn plaats moest. Gekomen onder de wet staat er op een andere plaats. Daar moest een offer voor hem gebracht worden. En Jozef en Maria als twee godvrezende mensen, ze hebben dit ook gedaan. Ze hebben het offertje gebracht. En omdat ze arm waren, brachten ze twee duifjes mee. Het offer der reiniging ook, voor de vrouw die een kind gekregen had. Daarvoor gingen ze naar de tempel, naar de gewoonte, naar de wet des Heren. En als ze zo naar de tempel gaan, dan ziet Simeon, door een wonderlijke gedachte gedreven, door de kracht des Heilige Geestes daardoor aangevuurd, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God. Hoe heeft hij dat geweten? Geliefde, hoe zal ik dat nou duidelijk maken? Ik zal het zo zeggen. Ik kan het niet verklaren. Maar dit weet ik heel zeker. Als een arm, ongelukkig, ellendig, verloren zondaar een boodschap van God krijgt, dan weet hij wat die boodschap betekent. Dan krijgt hij maar niet een boodschap in het ongewis. En als God je in zijn woord de zaligmaker aanwijst, dan ga je niet aan de buurman vragen, is dat nou wel de echte zaligmaker? Als dat waar is, dan heb je geen belofte van God gehad. En dan is er geen werk des geestes ten opzichte van dit in je leven. Simeon, een boodschap van God gekregen. Hoe, ik weet het niet. God heeft gezegd, Simeon, dit is hem. En dan loopt hij op het kindje toe, op Jozef en Maria toe. En wonderlijk, Maria schrikt niet. En die zegt, afblijven, afblijven van mijn kind. Maria geeft het kind in de armen van deze man. Hoe kan je nou moeder, als een moeder zijnde, je kind in de armen leggen van een vreemde man? Geliefde, dat kan ook alleen maar door die wonderlijke band die God zelf spant, dat is die band van liefde. Al komen ze uit verre landen, al hebben ze elkaar nooit eerder gezien, als ze gaan spreken, als ze gaan spreken over de verlossing die ze verwachten. De verlosser die tot Sion komen zal met gejuich. Dan weten ze, dan zeggen ze net als Anna. Dan zeggen ze net als Anna. Ze staat erbij en ze heeft ook insgelijks de Heere beleden. Anna die had er zelf geen woorden voor. Anna die zei, zoals Simeon zegt, zo bedoel ik het ook. Ik kan niet zo goed praten, maar wat hij zegt, dat zeg ik ook. Dat leeft hier in mijn hart. U bent misschien wel eens op gezelschappen geweest waar Gods kinderen bij elkaar kwamen. Ik ben er vroeger veel geweest. En dan waren er van die mensen, ach, ze hoefden maar drie woorden te zeggen. Dan voel je aan, en dat is een vrouw of een man die God vreest. En als ze nog eens wat zeiden, dan zeiden ze meestal, als iemand van Gods kinderen iets vertellen mocht van het leven der genade, dan zeiden ze, ja, dat weet ik ook hoor. Dat weet ik ook, dat heeft God in mijn leven ook gedaan. Ze konden het zelf niet onder woorden brengen. Zijn er hier ook nog van die vrouwen en van die mannen? Van die kinderen die zich niet uitgeven voor bekeerde mensen, maar die in hun ziel waarachtig God vrezen. Met een heimwee naar God in haar hart, naar het eeuwige leven. Met een liefde tot de genade van God, met een verlangen naar Jezus Christus als de verlossen en de zaligmaker van zondaar. Ze kunnen zich misschien niet uitdrukken. Maar als de anderen zeggen wat ze in hem gezien hebben, dan zeggen ze, dat weet ik ook hoor. Dat weet ik ook. Net zoals Anna. Zeggen, Simeon die heeft recht gesproken. Wat in Simeon zijn hart is, dat is ook mijn hart. Zij heeft insgelijk staten ten Heere beleden. Simeon heeft het kindeke in zijn armen genomen. En als hij dat kindeke in zijn armen heeft, en dan zegt hij, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Dat was de vervulling van Gods belofte. Nee, er is geen mens die begeert te sterven. Simeon begeerde ook niet, laat ik zeggen, dood te gaan. Maar Simeon begeerde te leven. Als Gods kinderen nog eens over dood en graf heen zijn zien, dan mogen ze wel eens zeggen, ach, laat het niet te lang meer duren, Heere. Ik ben zo moe in deze woestijnreis. Als de zonde drukt en de liefde trekt, dan wil Gods kind naar huis. Kent u daar iets van? Nee, ik zeg niet, dan verlangt u naar de dood. U hebt misschien nog een lieve man of vrouw en kinderen waar u voor zorgen. U wil graag leven in het midden van de gemeente, dus hier. Maar dan kan het verlangen naar God zo sterk zijn. Eén zijn het altijd zijn bij Jezus, bij Jezus. Aan zijn hart luisteren, naar de stem zijn liefde. Geen zondaar meer zijn, geen zonde meer doen. Storeloos. Eeuwig zalig zijn. Dat bedoelde Simeon. Toen hij dat kind in zijn armen nam. Toen zag hij de vervulling van de beloftenissen Gods. Toen was de hemel geopend. En dan zegt hij. Laat mij nu heen gaan. Eigenlijk staat het. Los mij nu af. Heer. Laat mijn tijd voorbij zijn. Laat het werk van uw dienstknecht op aarde voorbij gegaan zijn. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan verlangen we niet naar de dood. De dood is een koning der verschrikking. Ik schuw de dood. Ik eis van de dood. De dood is een gruwel. Maar soms, als de zonde drukt en de liefde trekt, Jezus, mijn Jezus, door het geloof aanschouwd wordt, dan zeg ik, o God, wanneer komt die dag? Dat ik toch bij u zal wezen. En zien uw aanschijn geprezen. Daar hoef je geen oude man voor te zijn. Daar hoef je geen afgeleefde grijsaard voor te zijn. Dat kan ook een jongen en een meisje zijn. Die na aan God leeft. Die hijgt, gelijk het hijgend hert, ter jacht ontkomt. Simeon heeft daarna verlangd. Hij heeft naar God verlangd. Hij zei, Heere, los me af. Los me af van mijn post. Ach, dat ik mocht ingaan. En voor Gods aangezicht verschijnen. Om die bron van vreugde te mogen ontmoeten. En daaruit tot in eeuwigheid te mogen drinken. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. In vrede. Naar uw woord. Hoort u het? Naar uw woord. Het was niet een droom.
Het was niet een visioen. Het was niet de gedachte die hem op een dag inviel. Dat is levensgevaar. Maar het woord van God was tot hem gekomen. En God bevestigt zijn woord, want hij zal zijn woord nimmer krenken. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wonderlijk dat hij niet zegt, mijn ogen hebben mijn zaligheid gezien. Jezus was toch zijn zaligmaker. Daar wachtte hij toch op. Geliefde, hoe dichter je bij God komt door het geloof, in het echte geloof, hoe meer je op God gaat letten, hoe meer dat het gaat om hem, om zijn genade, om zijn zaligheid, om zijn eer. Want Christus was de zaligheid van God uitgegaan. Die wederkeerde tot God. Hij was de hersteller van de band. De engelen hebben het goed begrepen. Toen de engelen begonnen te zingen, toen zongen ze, ere voor God en vrede op aarde. Ze hebben de naam van Jezus niet genoemd. Wel die eerste engel. Die zijn geboorte aankondigt. Maar dat die legerscharen van engelen hebben de naam van Jezus niet genoemd. Ze hebben geroepen, er is glorie voor God. En er is vrede op aarde. Dat is zalig worden. Dat is de zaligheid. Dan worden we verslonden in God. In Gods zaligheid. Dan krijgt God weer zijn eer, zijn heerlijkheid. Dan krijgt God zijn kroon. Dan krijgt God het doel van zijn arbeid. Dat heeft hij gezien. En daarom spreekt hij van die zaligheid. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Waar God tevreden mee was. Waar God zijn wereld in terugkreeg. Waar God zijn volk in terugkreeg. Maak de toepassing gelijk eens. Ik weet wel in het begin. Dan zijn we meer bezig voor onze zaligheid. Dan voor de eer van God. En dat is ook goed hoor. Ik wenste wel dat alle mensen hier bezig waren. Om hun zaligheid te zoeken bij God. Maar er is nog iets hoger. Er is nog iets meer te vinden. Want in de verheerlijking van God. Ligt de zaligheid. Hij is de bron van de zaligheid. Zowel als God hier met zijn oordelen op de aarde komt. Daar staat ergens in de Bijbel. Dat de kerk van God zich verblijde over Gods oordelen. Hoe kun je daar nou blij mee zijn? Ja geliefde, dat kan. Dat kan. Je kan zo aan Gods kant gaan staan. God kan je zo naar hem toe trekken. Dat je zelfs verblijd kan zijn. Met de oordelen des Heren. Opdat de heerlijkheid des Heren daarin geopenbaard wordt. Daar de glorie van God in geopenbaard wordt. Want daar gaat het ten diepste om. Als we straks in de hemel mogen komen. Dan zullen we eeuwig zingen. Het lam dat op de troon zit is waardig te ontvangen. Die grote God aanbidding. Eer en dankzegging. Daar was er nu iets van. In het leven van deze Simeon. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Daarvan nog een enkel woord. Nadat we gezongen hebben. Psalm 98 vers 1 en 2. Psalm 98 zeg ik. Vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere. En het tweede. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks heen de gade, nu onze God zijn heil ontschijnt. 98 vers 1 en 2.
ganse wereld
juicht van vreugd. Zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoon gespreid. Zo had Christus gepreekt, zo is Christus ook onder u gepreekt. En heeft die ganse wereld hem aangenomen? Heeft dat heidendom de knie voor hem gebogen? Helaas. Duizenden en miljoenen hebben het evangelie gehoord. En ze hebben meegezongen. Ze hebben de psalmen gezongen. Het lied van Maria. En het lied van Zacharias. En ze zeiden, het is mooi. We hebben het gehad. Of hoogstens dat me dat ook nog eens gebeuren mocht. En daar laten ze het bij. Ernstig of minder ernstig. Ze gaan hun leven weer verder. En ze doen alsof het geen kerstfeest geweest is. Ze zijn er althans niet door veranderd. En dat zijn geen enkele. Het leven der gemeente bewijst het. De huisbezoeken bewijzen het. Het grootste gedeelte zingt mee. Zingt met luide stem mee. En het is goed. Het is goed dat u het doet hoor. Ik spoor er u toe aan. Maar u moet uw hart wel onderzoeken. Gij ganse wereld juicht van vreugde. Maar u moet uw hart wel onderzoeken. Of het waar is natuurlijk. Want God is niet met een smoesje tevreden. En u komt er ook niet af met een lippenbelijdenis. Want het is de vreselijke boodschap van het kerstfeest in de wereld gekomen. Maar de wereld heeft hem niet gekend. Simeon, zijn preek gaat nog verder, zijn korte preek. Gezet. Gezet tot een val. En tot een opstanding van velen in Israël. Oh nee, niet dat het Gods bedoeling is. Hoe kunt u zoiets van God denken? Om mensen over Christus te laten vallen. Maar het is de hardheid en de boosheid van de mens, van de vrome mens, van de onbekeerde mens, van de mens die God en wereld samen wil dienen. Dat hij, ja, hij wil wel van hem horen. Hij wil wel van hem zingen. Maar hij wil niet in hem geloven om zijn eigendom te zijn. Hij houdt zijn eigen leven vast. Of dat hij dat nu doet op de manier van de vrome fariseer, die zegt, ik doe het zelf wel. Ik geloof. En door mijn geloof kom ik in de hemel. Zonder dat ze weten wat geloven is. Zonder dat ze weten dat geloven is met je hart op God betrouwen. Zo hebben we het op de catechisatie al geleerd. Met je hart op God betrouwen. En als je op God betrouwt, dan betekent dat dat je niet meer op jezelf betrouwt. Ook niet op je deugden, op je christen zijn, op je naam die je hebt in deze wereld. Kan op die kant zijn. Maar het kan ook aan die andere kant zijn. Er zijn ook eindeloze zuchters. Die altijd in zichzelf zuchten. En die altijd in zichzelf kermen. En die elke dag opnieuw zeggen. Mocht het en mocht het nou mij. En mocht het nou mij ook eens gebeuren. En ze komen ook nooit verder. Waarom niet? Wel ook zij zoeken het altijd in zichzelf. Zij zoeken het in hun nauwgezette betrachting van de inzettingen des Heren. Zij zoeken het in zijn traanschrei en een weinig opgewekt zijn. Zij zoeken het in hun godsdienstige beweging. Geliefde, of aan de ene kant, of aan de andere kant. Gezet tot een val. Tot een val, gezet tot een val. Gestoten aan die steen des aanstoot. Het is altijd dat ene dat ze niet willen horen. En dat is Jezus Christus en die gekruist. En of dat je nou zo'n vrome fariseer bent. Of zo'n arme kruiper die lijkt op een kind van God. Maar in hem is de zaligheid. En buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En ik zeg het nogmaals, want ik wil de kleinste van de kleine niet bedroeven.
Ik bedoel niet dat elke zondaar die tot God bekeerd wordt vanaf de eerste dag Jezus ziet als een zalig maakt. Maar hij komt onder de bediening van Jezus Christus. En hij gaat van stonden aan een betrekking krijgen op God. En hij gaat zoeken naar gerechtigheid die hij bij zichzelf niet vinden kan. Dat is het leven uit Jezus. Hij wordt onderwezen door de profetische bediening van Christus om de wereld en de zonde te verzaken en nieuw godzalig leven te leiden. Maar zulke een die zo uit de wereld getrokken is door de koorden van Gods liefde, die is gaan vragen aan God en aan zijn sterkte. Hij kan geen rust en geen vrede vinden voordat hij Jezus gevonden heeft. Want mijn tranen drogen op en mijn gestalten gaan voorbij. En alles wat ik gehad heb, het is vergankelijk. Want het is gefundeerd op mijn gevoel, op mijn beleving, op mijn ervaring. En daar ligt de grond van onze zaligheid in. Maar de grond van onze zaligheid ligt in de gekomen Christus. In het kind van Bethlehem. Daar ligt de zaligheid buiten onszelf. In Christus Jezus zoeken. En oh, wat is dat een heerlijkheid. Als buiten onszelf die zaligheid ons geopenbaard wordt. Als Simeon die hem verwachtte. Die naar hem hongerde. En hij was al rechtvaardig voor God hoor. Het was een echte bekeerde man. Net zoals Anna een bekeerde vrouw was. Maar ze hongerde en dorsten om Jezus te kennen. En nu is het ons niet gegeven om het kindje in ons armen te hebben. Maar we mogen door datzelfde geloof van Simeon en van Anna toch hier in ons leven iets van hem zien die de schoonste is van alle mensen kennen. Daar verlangt elk kind van God naar. Om hem te zien die borg en die zalig maken door het geloof. En als we daar niet begeerig naar zijn, dan kunnen we veel godsdienst hebben. Maar dan blijft Christus voor ons toch de steen des aanstoots. En de rots der ergernis. Dan is hij ons tot een faal. En wat is dat erg? Omdat hij onze godsdienst niet telt. En omdat alles wat wij doen in de weegschaal van Gods gerechtigheid opgewogen. God niet behagen kan. Er is maar één offer. Wat voor God geldig is. Dat is het offer van Jezus Christus. Hongert en dorst u daarna. Is dat de begeerte van uw hart op het kerstfeest? Dan heb ik een goede boodschap. Voor Gods wegen heden is u geboren. Jezus de zaligmaker. In de stal van Bethlehem. Zoekt u daar. Waar Maria hem gevonden heeft en waar Jozef hem gevonden heeft. En waar Simeon hem gevonden heeft en waar Anna hem gevonden heeft. En daar zult geen vreemd God ontmoeten. Het zal toch erg zijn. Als je als lid van de gereformeerde gemeente het kerstfeest meegevierd hebt. En Jezus u gezet tot de valkuil. De steen der struikeling. Daaroverheen gestruikeld. Iets anders gezond. Iets nevens hem gezond. En daartoe is die gezet. En tot een teken. Dat wij besproken zouden worden. O die naam van Jezus. Als hij in waarheid genoemd wordt. Dan wordt u wedersproken door elke fariseer en elke christ en elke schriftgeleerde. Maar het is een dierbare naam. Het is een zoete naam. Het is een zalige naam. Voor elke Jozef en elke Maria en elke Simeon. Die hongeren en dorsten. Naar die wat Calvijn noemt die vreemde gerechtigheid. Die andere gerechtigheid. Die borggerechtigheid. Die gerechtigheid van Jezus Christus. Is het u daarom te doen? En als u nu zegt, jongens en meisjes, ach nee, daar weet ik niks van. Ach, ga dan naar huis. Vier dan het kerstfeest. Die paar uren die nog over zijn op deze dag en morgen. Vier het niet al te luidruchtig. Doe niet mee aan wat wereldse feest vreugd. Maar ik zeg, kruip met dit woord van God liever in een hoekje. En zeg, o God, nou ben ik al 16 jaar. En ik heb nog geen borg voor mijn schuld. Ik heb nog geen God voor mijn hart. Ik ben nog niet gezaald. Ik ben nog niet gered. Ik heb geen wezenlijke hoop. En als ik sterven moet, als ik zo moet sterven, dan is het voor eeuwig verloren. Het is nog beter als je zegt, Heer, ik kan buiten u niet meer leven. Want mijn leven is zo waardeloos, is zo doelloos buiten u. Ik kan wel feest vieren met lampjes en lichtjes en eten en gezelschap, maar ik kan niet leven met u, Heer. Openbaar u zelf aan mij. Zoals u het deed aan Simeon, aan Anna. Gij die God zoekt in al uw ziels verdriet. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nou, de ruptige vergeet zijn redding niet.
nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En als u iets van dat licht des levens in uw duisternis geschenen gekregen hebt, dat ge zei, ja, ik heb hem gezien. Ik heb hem door het geloof mogen omhelzen dan. Hij die een goed werk in u begonnen is, hij zal het volleindigen tot op de dag van de Heere Jezus Christus. Amen. Genadige en barmhartige God, ge hebt uzelf geopenbaard in het woord van uw waarheid. Als die zaligmaker die gekomen is om te zoeken en om zalig te maken, dat verloren is. Wil u zo ook uzelf aan ons hart openbaren, ieder voor ons persoonlijk, onze kinderen, onze jongens en onze meisjes. Het is het heden der genade. Het is de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Opdat we u zo zouden zoeken en zo zouden vinden. Dan zouden we gelukkig, nog meer, dan zouden we gezegend kerstfeest hebben. Dit vragen we van u. In de naam van hem die rijk was, maar arm werd om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 85. En daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid wordt. De schuld des volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonde aan. Ge vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Geliefde, gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.